Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 27 en daarvan het eerste gedeelte van vers 6 en het tweede gedeelte van vers 5. Psalm 27, 6a en 5b. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En daarna wordt u gelezen uit de Filippenzenbrief en daarvan het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. Schriftlezing voor vanmorgen is dus Filippenzen 3, het eerste tot en met het zestiende vers, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 86, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. is genoemd te lezen, Filippenzen 3, de eerste 16 verzen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al deze dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheden die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden verkregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarom daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze morgen, gemeente, stilstaan bij het vervolg op de verzen die we 2 weken geleden hebben mogen overdenken. Toen stonden we stil bij vers 5 tot en met 7. En nu willen we luisteren naar wat het 8e en het 9e vers zeggen. Filippenzen 3 vers 8 en 9. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we dankzegging doen met onze broeder Scheffers, die in de achterliggende week in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen met benauwdheidsklachten, maar inmiddels thuis mag zijn en vanmorgen weer onder ons mag zijn. Broeder Schipper onderging een kleine ingreep, eveneens in het IJsseland ziekenhuis, mocht ook weer naar huis. En zuster Tereos Bouwman werd afgelopen week gedotterd in het EMC en mocht ook weer thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is door uw goedheid dat wij hier zijn samengebracht. U hebt ons gespaard en u geeft ons dat we nog hier mogen zijn. Op de plaats die voor velen van ons een vertrouwde plaats is. De plaats waar we mogen luisteren naar uw woord. En wilt u geven, Heere, dat we dat mogen zien als een kostbaar voorrecht. Dat we het op waarde mogen schatten. Want u had in de achterliggende week zoveel reden om ons dit voorrecht niet te geven. Als wij denken, Heere, aan de zonden die we tegenover u hebben bedreven in onze gedachten, in onze bedoelingen, in ons spreken, in ons luisteren, in ons doen, in ons laten. O, dan moeten wij voor u belijden, Heere, wij kunnen voor u niet bestaan, zo gij de ongerechtigheid gadeslaat. En daarom kunt u alleen maar naar ons horen deze morgen, wanneer u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zou u ons nog willen horen en willen verhoren om zijnentwil? Wilt u ons deze morgen een zegen schenken? U weet, Heere, wat wij nodig hebben. Laat het zo zijn dat we, wanneer we gaan luisteren naar uw woord, ongestoord mogen luisteren. Geeft u dat allerlei lichamelijke moeite en zorgen geen hindernis zullen vormen. Dat eventuele pijn en ander lichamelijk ongemak ons niet hoeft af te leiden, maar wil onze gedachten gevangen nemen en houden onder de gehoorzaamheid van uw woord. Heere, we bidden van u of u wil geven dat ook allerlei afleidende gedachten geen vat op ons krijgen. Of u geven wil dat boven alles ons hart geopend mag worden voor de boodschap van uw woord. Het is niet een heel makkelijk gedeelte dat we deze morgen overdenken. En laat het ook helder en duidelijk mogen worden voor ons verstand. Geeft u dat dat ook duidelijk mag worden voor de kinderen en voor de jongeren van morgen in de kerk. Laat het woord hen ook mogen aanspreken. Maar boven alles, Heere, breng het zo in ons hart dat het vruchten van geloven, van bekering mag voortbrengen. Wilt u zo deze morgen aan ons denken, zoals we hier zijn samengekomen? Maar we bidden u ook voor de zieken thuis en de anderen die om weer andere reden thuis meeluisteren. Wil u ze, Heere, een zegen bereiden op de plaats waar ze zijn? We zeggen u deze morgen dank met verschillende gemeenteleden die weer uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. We denken aan onze broeder Scheffers. U hebt gegeven, Heere, dat hij deze morgen weer onder ons mag zijn. Wil u het woord zegenen? Wees hem ook in alle opzichten naar lichaam en ziel nabij en goed. Heere, we zeggen u dank dat ook onze broeder Schipper de ingreep mocht doorstaan. En dat hij in de achterliggende dagen ook zijn geboortedag mocht gedenken. U hebt het nog tot dusver wel willen maken. Wilt u ook hem geven wat nodig is bij het ouder worden, in tijdelijk opzicht, maar boven alles voor de eeuwigheid? We zeggen u dank dat onze zuster Tereos weer uit het EMC mocht thuiskomen. De behandeling viel niet zo mee, maar u hebt toch nog gegeven dat ze weer huiswaarts mocht keren. En we vragen van u, Heere, of u haar ook in het verder aansterken en herstellen nabij en goed wilt zijn. Heere, wilt u zo in de levensavond schenken wat nodig is en boven alles geven dat het bij u vandaan licht mag worden. Geef ons, Heere, bij het ouder worden dat we meer en meer verbonden mogen worden aan uw woord en aan uw genadetroon om uw genade af te smeken. En om dat woord ook ernstig te nemen wat u ons toeroept, om u te zoeken terwijl u nog te vinden bent. En om u aan te roepen terwijl u nog nabij bent. Gedenk de andere zieken, Heere. We noemen ook deze morgen hun namen en we denken aan onze zuster van Breugel. Wees met haar, Heere. Gedenk haar samen met haar man en met de kinderen. Wees met onze broeder van Leeuwen. Wil ook hem sterken en wilt u de medicijnen nog zegenen en hem nog herstel geven, ja, uit uw rechterhand. Heere, wilt u met andere zieken zijn of met diegenen onder ons die uitslagen hebben ontvangen, die een operatie in het vooruitzicht gesteld kregen? Heere, wil u zorg dragen en wilt u boven alles geven dat we met alle levensomstandigheden tot u de Heere mogen vluchten en onze zorgen op u de Heere mogen wentelen? En wilt u uw woord waarmaken? Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat vragen we u niet alleen voor degenen die met lichamelijke moeite te maken hebben, maar we bidden het u ook voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Sterk ook hen en wees ook hen tot kracht. En wees ook hen nabij, Heere. Ook wanneer alles zo verlaten lijkt, zo donker is. We willen u bidden voor de eenzamen, voor de rouwdragenden onder ons. Laten de woorden die we deze morgen aan het begin van de dienst gezongen hebben, ook in ons hart mogen dalen. En wilt u er de troost van geven, uit genade. Heere, wil deze morgen nog krachtig werken door uw Heilige Geest. En wilt u geven dat het woord van vanmorgen ontdekkend mag zijn, mag aanwijzen welke gronden, Heere, ook niet houden zullen voor de eeuwigheid. Laat uw woord onderwijzend mogen zijn en laat daaruit duidelijk mogen worden welke de enige grond der zaligheid is. En mag die grond vanmorgen worden aangeprezen. Ja, Heere, wilt u zelf in zondaarsharten het verlangen wekken wat Paulus kende, om in u gevonden te worden. En geef ons maar geen rust voordat we dat op goede grond mogen weten. In hem gevonden, niet hebbende mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, want dat is de dood, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof van Christus is, welke uit God is, door het geloof. Heere, mogen die diepe woorden van morgen niet alleen duidelijk worden, maar boven alles mogen ze beleefd worden. Wilt u dat zo schenken? En wees zo op alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden, deze morgen. Laat de bazuin van uw woord een helder geluid geven. Laat de wet scherp gepreekt worden. Laat het evangelie ruim gepreekt worden. En geeft u dat die beide middelen die u hebt uitgekozen om daardoor zondaren brengen tot de kennis van de waarheid, zegen mogen wegdragen onder de bediening van uw geest. En wilt u zo nog aan ons denken vanmorgen? We smeken dat van u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heelbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Wat er verder volgt in vers 1 en ook vers 2 van Psalm 45. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2 en daarvan het zesde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Vreest zeer een macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Zesde vers van Psalm 2 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben vanmorgen een gedeelte voor ons uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En misschien is het wel zo dat u die brieven van Paulus eigenlijk moeilijk vindt. Dat zijn ze in zekere zin ook. Ja, meer, de Bijbel zelf zegt dat de brieven van Paulus moeilijk zijn. U kunt in 2 Petrus 3 lezen hoe Petrus, een van de andere apostelen, schrijft dat sommige dingen in de brieven van Paulus zwaar zijn om te verstaan. Als het ons er maar niet van weerhoudt om die brieven ook te lezen en ook te overdenken. Al zijn ze dan moeilijk op sommige plaatsen. Al stellen ze dan diepe en hoge dingen aan de orde. Toch gaat het daarin, en dat geldt zeker voor het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt, om de kern en om het hart van het evangelie. Om de enige grond van de zaligheid. En daar willen we met de hulp van de Heere vanmorgen bij stilstaan. Als we bij de woorden van onze tekst nog een keer schrijven. Winst door verlies in het leven van Paulus. Winst door verlies in het leven van Paulus. Onze tekst spreekt over 3 dingen. Allereerst over het verlies van Paulus. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. En een stukje verderop in vers 8. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Het verlies van Paulus. Vervolgens spreekt onze tekst over het verlangen van Paulus. Ook in vers 8. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. En verderop in datzelfde vers. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. En tenslotte gaat het in onze tekst over de verlossing van Paulus. Vers 9, het laatste stuk. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Dus het verlies, het verlangen en de verlossing van Paulus. Het is 2 weken geleden dat wij voor de eerste keer hebben nagedacht over enkele versen uit Filippenzen 3. En toen hebben wij gehoord, ik roep dat nog even in uw herinnering terug, omdat het al wat langer geleden is en er verschillende preken tussen toen en nu liggen. Toen hebben wij gehoord hoe Paulus heel sterk betrokken is geweest op de gemeente van Filippi. Dat hij heeft gevreesd, heeft voorzien, heel misschien heeft gezien, maar in ieder geval heeft voorzien dat daar ook allerlei dwaaleraars actief zouden zijn tegen wie hij dringend waarschuwt. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En daartegenover gaat Paulus dan stellen het evangelie en de ene grond van de zaligheid die er ligt in de Heer Jezus Christus. Paulus heeft geschreven over de weg tot die grond. En we hebben de vorige keer gezien hoe Paulus toen het portret getekend heeft van zichzelf met al die voorrechten die hij ten opzichte van andere mensen had. En dat waren er nogal wat. Paulus was, we hebben het in vers 5 gelezen, Paulus was besneden op de 8e dag. En hij kwam uit het geslacht van Israël van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Dat ging allemaal over zijn afkomst. Hij behoorde tot het verbondsvolk Israël. Hij droeg het teken en het zegel van het verbond. En bovendien, dat is nog een ander voorrecht waar de apostel op wijst, bovendien was hij in de leer buitengewoon rechtzinnig. Hij behoorde tot de stroming van de Farizeeën. Diegenen die zich bezighielden met het woord van God, die dat woord bestudeerden, overdachten, grote gedeelten daarvan uit het hoofd kenden en die ook ten opzichte van de Sadduceeën rechtzinnig waren. En dat is nog een ander voorrecht, althans zo heeft Paulus het ook gezien, hij was buitengewoon vol van ijver voor de dienst van de Heere. Zo ijverig dat hij daarvoor alles wat naar zijn opvatting tegen het woord van God inging, wel wilde vervolgen. Naar de ijver was hij een vervolger van de gemeente. En wat zijn uiterlijke levenswandel betreft, onberispelijk. Je kon geen vuile vinger op Paulus leggen. Op zijn levenswandel. Onberispelijk. Al die dingen, en ik ga daar nu niet uitvoerig bij stilstaan, maar al die voorrechten heeft Paulus vroeger beschouwd als winst. Al die dingen heeft Paulus beschouwd als de grond waarop hij stond en waarop hij voor God kon bestaan. Paulus, hoe is het met je? Op weg naar de eeuwigheid. Goed, had Paulus gezegd. Goed, ik reis op de hemel aan. Waarom, Paulus? Waar grond je het op? Wel, ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben rechtzinnig. Ik ben een ijveraar voor de wet. En mijn leven is onberispelijk. Maar er is een moment gekomen in het leven van Paulus dat Paulus met al die dingen failliet gegaan is. Dat al die zaken hem uit handen zijn gevallen en onder zijn voeten zijn weggeslagen, althans als grond voor God. Dat zegt Paulus in het 7e vers. Maar wat mij gewin was, wat ik als winst beschouwde, dat heb ik schade geacht. Daar heb ik de grond uit verloren. Ik heb geleerd en ik heb gezien dat dat geen grond kan zijn voor de eeuwigheid. Ik heb gezien dat het geen grond is waarop ik God kan ontmoeten. Hoe waardevol een aantal van die voorrechten op zich ook waren. Maar als grond voor de eeuwigheid ten enenmale onvoldoende. Paulus heeft het schade geacht. Wanneer? In het licht van twee dingen. In het licht van het recht van God. Want dat heeft God bekendgemaakt aan Paulus. Op weg naar Damascus en in de stad Damascus heeft de Heere laten zien wat het inhield. Dat hij een God van recht was. Dat hij rechtvaardig was. Toen heeft de Heere door zijn geest de wet in Paulus zijn leven gaan laten spreken. En dan naar zijn geestelijke kant. Toen heeft Paulus gezien, dat hij die eisen van Gods recht nooit kon beantwoorden. En toen is alles in zijn ogen zonder waarde geworden. Hoe zal ik die hoge, die heilige, rechtvaardige God ontmoeten met alleen maar wat uitwendige gehoorzaamheid aan de wet? Al is het dan voor de mensen zo. Maar hoe zal ik er God mee kunnen ontmoeten als zijn heilige ogen dwars door alles heen zien? En hoe zal ik voor de Heere kunnen bestaan met mijn rechtzinnigheid als de Heere vraagt naar waarheid in het binnenste? En hoe zal ik voor God kunnen bestaan met die uitwendige tekenen van Gods genade, wanneer die niet werkelijk in mijn hart zijn gezonken? Paulus, hij heeft al die voorrechten als grond verloren in het licht van Gods recht. Daar huivert een mens wel voor. Daar deinst een mens wel voor terug. Voor Gods rechtvaardigheid. Misschien herkent u dat wel bij uzelf. Eigenlijk misschien ook wel in die zin dat u er liever niet over horen wil. Of liever niet over nadenken wil. Ach, er is toch ook nog wel een andere kant. Wij zijn als mensen vanuit onszelf altijd op de vlucht voor, ja, voor wie God werkelijk is. En toch, het is zo nodig. In het leven van Paulus wordt het duidelijk, het is zo nodig om alle grond in mezelf te verliezen. Maar Paulus, hij heeft, ja, dat voorrecht en die winsten die hij als winsten beschouwde, hij heeft ze niet alleen verloren en schade geacht in het licht van Gods recht, maar ook in het licht van Gods Zoon. Dat staat ook in vers 7. Dat staat er met nadruk in. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Paulus heeft gezien dat er één is die voor God kan bestaan. Niet Paulus, niet Saulus van Tarse en ook niet de bekeerde Paulus. Dat er één is die voor God kan bestaan. Gods eigen lieve Zoon met zijn volmaakte gerechtigheid. Dat daar nu de enige grond van de zaligheid ligt. En om Christus wil heeft Paulus al zijn vroegere winst schade geacht. Wel, dat zal dan ook zijn uitwerking krijgen deze morgen. En dan gaan we maar lezen in onze tekst. Vers 8. Ja, gewisselijk. Zo begint onze tekst. In de grondtaal staat daar een opeenstapeling van allemaal korte woordjes. Die heel moeilijk te vertalen zijn. Maar een van de mogelijke vertalingen vinden we hier voor ons. Ja, gewisselijk. Het is alsof de apostel zegt wat zeker is. En eigenlijk zit er ook nog iets van een opklimming in. Wat nog meer is. Wat is er dan zeker? En wat is er nog meer dan wat Paulus tot nog toe had gezegd? We gaan maar verder lezen. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Tot nog toe had Paulus geschreven over die vroegere voorrechten waarop hij steunde. Ze zijn hem uit handen gevallen. Hij is ermee failliet gegaan. Hij is het allemaal kwijtgeraakt. Maar nu zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Neemt u dat maar heel breed. Daarmee zegt Paulus, ik acht de verleiding en de verlokking van de zonde schade te zijn. Want daardoor wordt Gods eer geschaad en ik leid schade aan mijn ziel. Daarmee bedoelt Paulus niet alleen de zonde met al die dingen. Daarmee bedoelt hij ook, ja, de dingen van het gewone tijdelijke leven. Het huis waarin we wonen. De bezittingen die we hebben. De genoegens. De geoorloofde genoegens die we in dit leven mogen ontvangen. Ik acht ze schade te zijn. Hoe dan? Vraagt u. Hoe dan? Je kunt die dingen toch niet zomaar loslaten en ze zijn toch niet in alle opzichten schade? De Heere geeft daarin toch ook nog veel en we mogen dat toch ook nog gebruiken, jazeker. Maar Paulus achtte ze schade te zijn voor zover ze hem aftrokken van Christus. Voor zover ze hem afbrachten van die ene grond der zaligheid. En hoe heeft Paulus ze dan schade geacht? Door het hart er niet op te zetten. alle dingen schade te zijn. Dat zijn niet alleen de zonden. Dat zijn niet alleen de dingen van deze wereld, voor zover ze ons van Christus en van zijn woord afhouden. Maar alle dingen, ja, daarmee bedoelt Paulus vooral alle vermeende gronden buiten de Heer Jezus Christus. Al datgene waar een mens ook na ontvangen genade nog zo op steunen kan. Allerlei dingen die op zichzelf wel goed zijn en waarde hebben, maar die geen grond zijn. Wat bedoel je dan, Paulus? Wel, al die werken der dankbaarheid die Paulus ook heeft mogen werken in zijn leven. Want toen Christus in het leven van Paulus kwam, toen zijn er ook werken van dankbaarheid gevolgd. En toen heeft Paulus bovendien ook nog in het ambtelijke heel veel mogen betekenen in Gods koninkrijk. Paulus heeft heel wat gemeenten gesticht. En Paulus heeft heel wat brieven geschreven die tot zegen zijn geweest van de mensen. En Paulus heeft heel wat mensen onder de zegen van de Heere, maar middelijkerwijs tot de zaligheid mogen leiden. Al is dat ten diepste het werk van de Heilige Geest. Maar Paulus werd ervoor gebruikt. Als Paulus terugblikt op zijn leven, dan kan hij zeggen: kijk, daar heeft de Heer hem voor willen gebruiken. En daarvoor. En het is hem allemaal schade. Nee, daarmee bedoelt Paulus, nogmaals, daarmee bedoelt Paulus niet te zeggen dat dat allemaal geen waarde heeft. Op zich, want het heeft nogal geen waarde als een mens door de bediening van de apostel tot de zaligheid mocht komen. Maar als Paulus voor God komt te staan, zal dat zijn grond niet kunnen zijn. Dan kan die niet zeggen: Heere, nu heb ik zoveel mensen tot u gebracht. Nu heb ik zoveel gemeenten mogen stichten. Nu heb ik zoveel werk in uw wijngaard mogen doen. Nu heb ik zoveel beproevingen mogen doorstaan. Nee, dan staat Paulus daar in zichzelf als een arme en een naakte en een schuldige zondaar. En dan kunnen al die dingen die hij heeft mogen doen na ontvangen genade zijn schuld niet bedekken. Alle dingen. Waar ik ook nog even uw aandacht voor vraag in dit begin van het 8e vers, dat is de tijd waarin de apostel schrijft. Kijk, in vers 7 heeft hij gezegd: dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat heb ik schade geacht. Dat staat in een voltooide tijd. Daarmee denkt Paulus aan de tijd, aan het moment van zijn bekering. Toen is het hem in het huis in de rechte straat uit handen gevallen. Maar nu, aan het begin van het 8e vers, gebruikt Paulus een tegenwoordige tijd. Ja, gewis, wat meer is, ik acht het nog steeds schade. Ik ga ermee door. Zo moet u het eigenlijk lezen. Ik ga ermee door om dat schade te achten. 30 jaren na zijn bekering schrijft Paulus deze woorden nog steeds. En dat is in het leven van Paulus, en zo moet u dat ook opvatten, dat is in het leven van Paulus een voortdurende oefening geweest. Het was niet zo dat de apostel, jawel, hij heeft dat één keer beslissend gezien. Schade kan voor God niet bestaan. En wat werd het hem toen benauwd? Want toen hield hij niets meer over. Dan alleen maar lege handen, nee, dan alleen maar onreine en bezoedelde en schuldige handen waar bloed aan kleefde. Zo bleef Paulus over voor de Heere. Dat heeft hij een keer voor het eerst gezien, maar Paulus moet zich daar steeds weer in oefenen. Hij moet daar steeds weer in geoefend worden, om niet te bouwen op een ander fundament in zijn persoonlijke leven dan alleen op dat enige fundament Christus. Want Paulus was na ontvangen genade wat zijn oude mens betreft ook nog hoogmoedig. Dat schrijft hij toch zelf in 2 Korinthe 12. Opdat ik mij niet zou verheffen. Opdat ik mij niet zou verheffen, heeft God mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Paulus moest ervoor bewaard worden om zichzelf te verheffen, om zichzelf voor te staan op allerlei dingen, op allerlei vruchten van genade in zijn leven. Kijk dit en kijk dat eens. Paulus heeft er voortdurend in geoefend moeten worden om die dingen schade, blijvend schade te achten. Dan lezen we maar verder in vers 8, want dan lezen we dat de apostel nog een ander woord gebruikt. Om wiens wil, zegt hij, ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Drek, dat betekent zoveel als afval, vuilnis. U mag het ook zo lezen, datgene wat voor een hond geworpen wordt. Of wat een hond uitwerpt. Daar klinkt de verachting van de apostel in door. Drek, verachtelijk woord. Zowel in het Oude Testament, waar gesproken wordt over de drekgoden, als in het Nieuwe Testament, drek. Dat schrijft Paulus als het gaat over de vraag waarop kun je nu voor God bestaan. Dat schrijft Paulus op zijn beste werken. Ik heb mensen tot de zaligheid mogen brengen, maar ik schrijf er drek op. En al die goede werken in het leven van de dankbaarheid, die ik heb mogen doen vanuit Christus, ik schrijf er, als het gaat om de vraag, kan ik daarop staan voor God, ik schrijf daar drek op. Ze zijn onrein, toch onrein. Met 1000 zonden nog weer bevlekt. Ziet u, gemeente, wat voor een diep besef de apostel heeft gehad van de heiligheid en van de reinheid van God. Dat zijn beste werken nog drek waren. En dat hij ze zo heeft moeten taxeren. Diep besef van de reinheid en van de heiligheid van God. En het licht ervan, onder andere in het licht daarvan, want daar is nog meer over te zeggen, heeft Paulus steeds weer moeten verliezen. De vraag is, kennen we dat gelukkige verlies? Kent u dat gelukkige verlies? Hebt u alle dingen schade geacht? Acht u de zonde in zijn verleidende en verlokkende kracht schade, omdat ze uw ziel verwoest? Acht u de dingen van deze wereld voor zover ze u aftrekken van de Heere en van zijn dienst en voor verwijdering zorgen? Schade. Achten wij alle gronden buiten de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid? En wat zijn er niet een gronden waar een mens op kan steunen? Een bepaalde verandering en een bepaalde verbetering in je leven? Ernstiger geworden? Een bepaalde belangstelling voor de Heer en voor zijn dienst? Het lezen van het woord, onze gebeden, ons berouw, onze tranen, maar zijn dat nog de gronden waarop we steunen? De apostel heeft alles schade en drek geacht. En wanneer u genade kennen mag, de werken der dankbaarheid, hebt u geleerd om er drek op te schrijven. Het gelukkige verlies van Paulus. Maar onze tekst spreekt niet alleen over verlies. Onze tekst van vanmorgen spreekt ook over een hunkerend verlangen dat er is geweest in het hart van de apostel. Kijk, wij hebben net gezegd, en dat is dan onze tweede gedachte die nu onze aandacht vraagt, maar we hebben net gezegd, in het licht van het recht van God moest Paulus al zijn gronden verliezen. Maar we kunnen vanmorgen ook zeggen, in het licht van de Zoon van God wil Paulus nu, ook 30 jaar na zijn bekering, wil hij alle andere gronden verliezen om maar gegrond te worden op die ene grond. Een hunkerend verlangen, waarnaar? Laten we dat ook opdiepen vanuit de tekst. En dan eerst maar dat stukje in vers 8 dat we nog hebben overgeslagen. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Paulus, waar is het u om te doen? Het is me te doen, zegt de apostel, om de onovertroffen waarde, de onuitsprekelijke waarde van de kennis van de Heer Jezus Christus. Daar hunker ik naar. Daar is mijn verlangen nou op gericht. Daar haakt mijn hart naar. Die Heer Jezus Christus, die Paulus door genade had mogen leren kennen. Want hij schrijft in Galaten 1 dat het Gode behaagd heeft om zijn Zoon in Paulus te openbaren. Bekend te maken. Dat geeft ook iets aan van het heel persoonlijke in het leven van Paulus. Paulus, hij heeft Christus geopenbaard gekregen. Hij is hem bekend gemaakt. Dat is ook gebeurd. In het huis, in de rechterstraat. Toen Paulus alle grond onder zijn voeten weggeslagen zag. En hij geen grond meer overhield. Christus is hem geopenbaard. En wat zegt Paulus dan van de Heer Jezus Christus? Ja, dan gaan we nog maar eens even goed luisteren naar hoe hij dat hier precies onder woorden brengt. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Die drie namen die de apostel hier gebruikt, het zijn eigenlijk flonkerende diamanten. Van de hoogste waarde voor de apostel. En dan beginnen we maar bij de middelste naam, Jezus. Jezus, zaligmaker van zondaren. O, heeft de apostel hem niet zo leren kennen? Schrijft hij het niet vol verwondering in 1 Timotheus 1? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Paulus als de voornaamste van de zondaren zalig gemaakt door deze Jezus. En Paulus, hij heeft de Heer Jezus zo mogen kennen in die naam, Jezus. Maar hij zoekt hem meer te kennen. Dieper te kennen. De apostel die zoveel kennis had. Die zoveel geestelijke kennis had. Die zoveel bevindelijke kennis had. Want die kennis wordt hier bedoeld. Het gaat hier niet alleen maar over die kennis die ik erin stamp aan de universiteit of waar dan ook. Maar de bevindelijke, de geloofskennis. De apostel zoekt in die kennis toe te nemen. Te wassen, te groeien. Daar is het hem om te doen. Jezus. En dan Nog een andere naam, nog een andere flonkerende diamant die ook in onze tekst glanst. Ja, dat is die eerste naam, Christus. Gezalfde. Dat wil zeggen, de door God aangestelde en de door God aangewezene. De grote profeet die Paulus had geleerd en had onderwezen. Die hem wees op zijn schuld. Die hem wees op het recht van God. De priester die voor Paulus de dood in is gegaan en die de zegen voor Paulus verdiend heeft. De koning, als de Christus, heeft Paulus de Heer Jezus ook mogen leren kennen. Het is heel veelzeggend dat hij die naam eigenlijk als eerste noemt. Christus, de door God gegevene. Maar Paulus zoekt hem meer te kennen. Hij wil meer en dieper ingeleid worden in de geloofskennis van Christus. Hij wil hem dieper kennen als de profeet, als zijn profeet en als zijn hoge priester en als zijn koning. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus en dan de derde naam, de derde flonkerende diamant. Ja, dan wordt de apostel heel teer, heel persoonlijk. Mijn Heere, mijn Heere. Diegene, zegt de apostel, die mij tegengekomen is. En die het van mij gewonnen heeft. En voor wie ik het verloren heb. En die mij heeft opgehaald uit de ellende en uit mijn verlorenheid. En die mij tot zijn onderdaan heeft gemaakt. Die alle vijandschap en alle verzet in mij overwonnen heeft en verbroken heeft. In wiens dienst ik sta. Persoonlijk, ambtelijk. Mijn Heere. Maar er is nog zoveel meer van hem te kennen. Paulus, waar gaat het je om? Om hem meer en meer te leren kennen. Christus Jezus, mijn Heere. Is dat uw verlangen? Is dat uw verlangen? Wat is uw verlangen? Wat is uw verlangen in de afgelopen week geweest? Waar is het u om gegaan? Paulus zegt, er is één verlangen dat mij dringt, om meer van hem te mogen leren kennen. Misschien is er iemand in de kerk vanmorgen die zegt, dominee, wat Paulus hier zegt, dat is groot. Dat is ver. Meer van hem te leren kennen. Maar als ik maar iets van hem mocht leren kennen. Iets. Voor het eerst. Wie is hij toch? Diegene van wie ik zoveel heb gehoord. Van wie ik zoveel weet. Maar die ik nu ook persoonlijk zoek te leren kennen. Weet dan één ding, geliefde gemeente. Kennis van Christus wordt verkregen op maar één plaats. En dat is altijd in de diepte. Dat is altijd in de diepte. In de diepte van diepere ontdekking aan wie ik zelf ben. Hoe zou de arts der zielen waarde krijgen? Daar waar ik ga zien en daar waar ik leer, meelaats te zijn. Hoe zal de zegenende priester waarde krijgen, daar waar ik leer de vloek verdiend te hebben? Hoe zal de alles en iedereen overwinnende koning waarde krijgen voor mijn ziel heel persoonlijk, daar waar ik leer dat ik een mens ben vol opstand en vol vijandschap. maar dat Hij nu sterk genoeg is om die vijandschap en die opstand te overwinnen. Daarom moet u er niet vreemd van opkijken. Ik zeg dat misschien wat raar, maar daarom moet u er niet vreemd van opkijken dat het misschien wel zo is dat de Heere u dan gaat brengen in de diepte. En dat u voor uw idee steeds verder bij hem vandaan gaat en steeds dieper terechtkomt bij uw eigen verlorenheid en bij uw eigen verdorvenheid. Maar de Heere werkt door de diepte heen. Door de diepte van de ontdekking heen en door de diepte van de beproeving heen om deze kennis, die alles overtreffende kennis, de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus, weg te schenken aan zondaren. En dan is het in die kennis, ik heb dat beeld, als ik me niet vergis, wel vaker gebruikt, dan is het met die ouderwetse weegschaal. Daar waar de ene schaal omlaag gaat. En daar waar ik steeds meer aan mijn schuld en aan mijn zonde ontdekt word, daar wordt Hij steeds begeerlijker. En daar wordt Hij steeds groter. Om de uitnemendheid van Christus. Maar het is Paulus nog om meer te doen. Hij zegt ook nog aan het einde van vers 8. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in Hem gevonden worden. Daar is Paulus ook om te doen. Hem te kennen door het geloof en in Hem gevonden te worden. Het is alsof de apostel zegt, daar is één schuilplaats. Één veilige plaats waar ik in wil zijn. Waar ik in wil blijven. Waar ik in gevonden wil worden. In dit leven. Als de aanklachten van het geweten klinken en als de aanvechtingen van de duivel daar zijn, in Hem gevonden te worden. Zoals Luther, toen hij door de duivel zo vaak werd aangevochten, en als er iemand was die door de duivel aangevochten werd, dan was het Luther wel. En dan bestookte Luther, de duivel Luther met allerlei aanklachten over zijn zonde. En als dan Luther het zeggen mocht, duivel, je hebt gelijk, daar staat een onrein en een bezoedeld mensenkind voor je. Maar duivel, je moet voor die schuld en voor die zonde niet bij mij zijn. Je moet zijn bij mijn Heere, de Heer Jezus Christus. In Hem gevonden, tegen de aanklachten van de vorst der duisternis. Tegen de aanklachten van het beschuldigende geweten, die ook nog zo kunnen klinken in het leven van Gods kinderen. Maar vooral, dat bedoelt de apostel hier vooral, vooral op de dag van de wederkomst. Als God komt om te oordelen de levenden en de doden. De apostel zegt, dan is er één plaats waarin ik wil zijn en begeer te zijn, om in Hem gevonden te worden. Als God komt om alles en ieder te doorzoeken. Oh, dan kan de apostel niet staan voor de Heere met zijn eigen gerechtigheid. Dan kan hij alleen maar voor de Heere bestaan wanneer hij is. In Hem. Ik haast me naar het derde, het laatste, want dan gaat de apostel ook uitleggen hoe hij in Christus gevonden wordt. Vers 9. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Nee, daar is Paulus aan gestorven en daar moet hij steeds opnieuw nog aan sterven. Daar is Paulus aan gestorven, aan de rechtvaardigheid uit de wet. Zijn gehoorzaamheid van vroeger, voor zijn bekering. En zijn gehoorzaamheid van na zijn bekering. De goede werken, de werken der dankbaarheid, ze zullen zijn rechtvaardigheid nooit kunnen zijn. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Wat dan wel, Paulus? Wat is dan je grond? Wat is dan waarop je rusten kan? Maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Dat is de enige grond voor de apostel. En misschien zegt u vanmorgen wel, het is moeilijk. Het is inderdaad zoals u het gezegd hebt aan het begin van de preek, zwaar om te verstaan. En toch, span je in, omdat het hier gaat om de belangrijkste dingen, de enige grond van de zaligheid. Het gaat hier over de zaken van leven of van dood. Wat is die enige grond? De gerechtigheid van Christus. Die gerechtigheid die, om het met een meditatief woord te zeggen, blank en rood is. Blank. In die zin dat de Heer Jezus Christus de enige is geweest die de wet van zijn Vader volkomen heeft vervuld. Als mens. Ook als mens. Die de eer van zijn Vader volkomen heeft verheerlijkt. Die de deugden, de eigenschappen, de glanzende eigenschappen van God heeft laten glanzen en heeft laten schitteren in zijn leven op de volmaakte wijze. Die betaling heeft gedaan aan alle eisen van God, de blanke gerechtigheid van Christus. Hij heeft alles gedaan wat God vroeg en heeft de eer van God hersteld. Wat wordt de Heer Jezus Christus, Gods kerk, daarin dierbaar en daarin lief, dat Hij nu alles heeft gedaan, allereerst voor God. Ja, daarin wordt die Gods kerk lief. Dat Hij allereerst alles heeft gedaan voor God, omdat ze door genade God ook hebben lief gekregen. En de eer van God ook hebben lief gekregen. En omdat het de smart wordt van mijn hart, Heere, ik kan u de eer niet geven die u zo waard bent. En ook in het leven van de dankbaarheid, Heere, ik kan uw eer niet zo bedoelen. Alleen al met mijn gedachten, alleen al met mijn bedoelingen zondig ik dagelijks. En wat wordt de tanden troost, een oceaan van troost, als u een geloofsoog mag slaan buiten uzelf op die Heer Jezus Christus die nu alles heeft gedaan. Als u Hem mag zien door het geloof, dan gaat u zingen, in Hem is al mijn heil, mijn eer. Maar ook in Hem is al mijn heil en Gods eer. Hij heeft gedaan wat ik niet kon doen. En als ik nu in Christus ben, dan ziet God mijn zonde niet meer. Mijn al bederven niet meer, het iedere keer weer bederven voor de Heere niet meer. Maar dan ziet hij de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Daarin komt God aan zijn eer. De blanke gerechtigheid van Christus. Het is Paulus zijn grond. En de rode gerechtigheid van Christus. Dat wil zeggen, zijn lijden, zijn sterven. Het feit dat hij de straf heeft gedragen. Dat hij gestriemd is in plaats van zijn kerk. Dat hij onschuldig en rechtvaardig voor de onrechtvaardigen de straf voor al de zijnen heeft gedragen. Ook voor Paulus en voor heel Gods kerk. En dat het nu zo is, dat de Heere geen twee keer straft. Kijk, dat is wat Paulus hier bedoelt. Als nu de gerechtigheid van Christus mijn gerechtigheid mag zijn. Als dat de grond is waarop ik steunen mag. Als dat de schuilplaats is waarin ik me verbergen mag. Als het mag zijn dat ik in de wonden van de Heere Jezus Christus schuil. Dan straft God de zonde niet meer. Dan heb ik niet meer te vrezen voor de toorn van God op die laatste dag, op die jongste dag. In hem te zijn, omdat hij de straf gedragen heeft. Wel, die gerechtigheid, die dubbele gerechtigheid, het is de troost van Gods kind. Het krijgt de grootste waarde voor Gods kind. Kreeg het al waarde voor u? Kreeg het al waarde voor u? Want dit zijn de dingen, gemeente, waar het uiteindelijk over loopt. Over deze dingen. Met onze eigen gerechtigheid, met onze ongerechtigheid gaan we verloren. En daar is maar één grond, de grond van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar die grond, die houdt ook. Door die grond zal een zondaar die door het geloof in hem mag zijn nooit heen zakken. In die schuilplaats is hij veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hoe wordt die gerechtigheid nu de mijne? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Hoe wordt die gerechtigheid nu de mijne? Die gerechtigheid is er. Die gerechtigheid wordt u vanmorgen nog voorgesteld in de prediking. En de Heere geven dat uw hart daarnaar is gaan haken. Dat u het zegt, o, die gerechtigheid heb ik nodig. Goed doet geen nut ten dagen van de verbogenheid. Maar deze gerechtigheid redt van de eeuwige dood. Hoe zult u die gerechtigheid ontvangen? Laatste woorden van onze tekst. Door het geloof. Door het geloof. Waarbij een arme zondaar de dood leert schrijven op al het zijne. En op al zijn eigen gronden. Op al zijn eigen ongerechtigheden. Maar ook op al zijn eigen gerechtigheden. Augustinus zei, dat zijn de blinkende zonden. Dat zijn de blinkende zonden. De dood erop schrijven. Geen enkele grond meer overhouden in jezelf. Maar dan hongeren en dorsten. Naar die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zijn daar vanmorgen mensen die die gerechtigheid hoogschatten. Die zeggen, o, dat ik die gerechtigheid mag ontvangen. Die gerechtigheid is mijn alles. Het geloof. Dat nee, niet alleen die gerechtigheid hoog schat, maar dat ook vanuit zichzelf uitgaat en tot die gerechtigheid van Christus vlucht. En op die gerechtigheid steunt en die gerechtigheid zoekt aan te grijpen. En geen rust heeft voordat het weten mag, die gerechtigheid ook mij geschonken. Wel, gemeente, deze grond, deze enige grond van de zaligheid in de Heer Jezus Christus. Denk aan de Schotse dominee David Dixon, man die op betrekkelijk jonge leeftijd tot bekering kwam. En die kon vertellen hoe de Heer hem tegengekomen was in zijn recht. Maar ook hoe de Heere zijn lam geopenbaard had. En tot wie hij gelovig had mogen vluchten en op wie hij had mogen steunen. En daarna is het leven lang de oefening van David Dixon geweest om alle gronden buiten Christus steeds weer te verloochenen. En om te steunen op die ene grond. En dan ligt hij op zijn sterfbed. En dan komt er iemand bij hem op bezoek. En die zegt, hoe is het nu met u? Kunt u rechtvaardig voor God verschijnen? En dan spreekt Dixon dat prachtige woord. Ik heb al mijn zondige daden genomen. En ik heb al mijn goede daden genomen. En ik heb ze op één hoop geworpen voor God. en ik ben erbij vandaan gevlucht, naar die enige zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En in Hem vind ik een zoete vrede. Wel, die Heer Jezus Christus, die nu een volkomen werk gedaan heeft, aan wiens werk nu niets meer hoeft worden toegevoegd, wiens werk voor God kan bestaan, in wiens werk ook ruimte ligt voor de grootste der zondaren, Hij nodigt ook deze morgen nog de grootste van de zondaren, die het leven in zijn eigen hand niet meer kan houden. De onreinste, de slechtste, degene die het alles bedorven heeft. Hij nodigt zulke nog. En Hij zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord nog willen zegenen? En zou u willen geven, Heere, dat we het mogen zien voor het eerst. Dat we in onszelf geen enkele gerechtigheid hebben. Ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid, het zijn blinkende zonden. Ja, zelfs datgene wat na ontvangen genade als vrucht van de dankbaarheid in het leven gevonden mag worden, het kan voor uw recht niet bestaan. Maar Heere, daarom drijf ons toch uit alle eigen schuilhoeken en uit alle eigen schuilplaatsen en van alle eigen gekozen gronden. En geef, Heere, dat onze voeten geplaatst mogen worden op die ene grond der zaligheid die er is in dat volmaakte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die nog zeer gewillig is om de grootste en de onreinste en de vuilste van de zondaren zalig te maken. Heere, dat is wel een woord waar een eigen gerechtig mens zich aan stoten zal. Maar wat waarde krijgt voor een verbrokene van hart. En wilt u geven dat het zo in het hart mag druppen van verbrokenen. Wees met ons, bewaar ons, breng ons vanmiddag genadig samen. Zegen het zondagsschoolwerk, wil ons horen uit genade. Amen. Psalm 121, het vierde vers, is de slotzang. 121, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.